Een vraag voor de vergadering start. U heeft het woord. Ja, ja, maar ik kan eerst de vergadering openen en dan... Goedenavond en welkom op de gemeenteraad van 24 februari 2022, de welke ik bij deze geopend verklaar. Onze verontschuldiging voor de kleine vertraging, ongetwijfeld te verwijten aan de inval van de Rus. Maar het betrof een technische storing die ons verhinderde van de vergadering te capteren. Dat is achter de rug. Helaas, dat is een van de weinige nadelen van opnieuw elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Kan de vergadering dus niet meer van thuis uitgevolgd worden. Dat heeft u ondertussen wel door. Wat niet wil zeggen dat dat geen ambitie mag zijn voor de toekomst van deze vergadering om dat in orde te brengen. Want ik denk dat dat misschien toch wel stilaan in deze moderne tijden als een democratisch deficit mag omschreven worden. En dat we de politiek dichter bij de huiskamer kunnen brengen op die manier. Goed, even een aantal praktische mededelingen. U heeft ongetwijfeld al gezien dat de volgende gemeenteraden zullen plaatsvinden of doorgaan. En dat zal dus altijd fysiek zijn, behouden tegenbericht van mezelf. Op 24 maart, 28 april en 26 mei, dat zijn de eerstvolgende drie gemeenteraden. 24 maart, 28 april, 26 mei. Daar staan momenteel geen raadscommissies op de radar, maar ik vermoed dat dat wel nog zal komen. Daar is ook ondertussen een opening te vieren van een gemeenschapscentrum, dat weet u allemaal. En daarvoor is een registratie vereist indien u daarbij wilt zijn. En dat is op 11 maart, die opening, die plechtige opening. Als u de intentie had om daarbij te zijn, ja, dan is het eigenlijk al te laat voor de eerste shift. Maar mocht u interesse hebben, dan kan u nog wel aansluiten voor de tweede shift die om 9 uur begint. En de directeur is bereid om uw vraag daartoe te noteren. Dus als u uw naam opgeeft bij haar, dan zal zij er zorg voor dragen dat u om 9 uur erbij kan zijn bij de opening van ons nieuw gemeenschapscentrum. Ik noteerde dus ook alvast de afwezigheid van meneer Christophe Marx, de heer Bram van Keer en onze burgemeester Jurgen Kallaerts. En dat is het zowat voor wat betreft de mededelingen. Daar is een kleine communicatiestoornis geweest wat betreft het fysiek karakter of het digitaal karakter waarvoor, dus van deze vergadering. Waarvoor mijn verontschuldigingen. Ik heb dat vanochtend rechtgezet met een e-mail aan de fractieleiders. Maar laat ons afspreken, en dan richt ik mij eventjes rechtstreeks tot meneer Gillis, dat dus alles vanaf vandaag fysiek is. Behoudens indien u van mij als voorzitter een andersluidend bericht, en dan wel tijdig, zou mogen ontvangen. Voilà. Goed, dat brengt ons bij de goedkeuring. Ja, u heeft een vraag. Momentje, ik moet het systeem hier terug. Ja, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Goedenavond allemaal. U zei de data voor de volgende gemeenteraden. Nu zie ik dat 26 mei een feestdag is.
Oei,
klopt
dat juist,
dan?
Dat is niet juist. Dan staat er in Green Valley verkeerd. Dat staat op 26 mei. Dan moeten we naar 19 mei, hè? Ja. Dan moeten we naar 19 mei verhuizen. Dat klopt. Dank u voor uw attentie daaromtrent. Dus dat verhuist zowel de OC&W als gemeenteraad naar 19 mei. En dat laat dan 24 maart, 28 april en 19 mei. Meneer Verhebt, u heeft ook...
Ja, inderdaad. Ik zie hier op de aanwezigheidslijst dat Bart Klaas voor onze factie nog altijd ingevuld. En niet Werner Joris. Dus ik ga dat aan Werner geven om dat te tekenen in naam van Bart Klaas dan. Oh, sorry.
Onze excuses voor de verwarring, de liefde. Ik had eens al pakken.
Goed, dan zijn we door de praktische beslommeringen heen en dan verzoek ik u met te melden of er bezwaren zijn tegen de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. Ik kijk even rond. Niemand problemen? Goed, dan beschouwen we die als goedgekeurd. En dat brengt ons bij het agendapunt nummer 3. Dat gaat over het AGB, de toekenning van een renteloze lening. Zijn er daarover vragen in de vergadering? Geen vragen? Goed, dan breng ik ter stemming. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ophouding.
Vlaams Belang,
ja.
Gillis,
ja.
Dank u. Agendapunt nummer 4. Dat gaat over de cloud, mobiliteit, toetreding tot de aankoopcentraal Smart City Cloud Platform. Schepen Antonio, behoeft dat inleiding? Of zijn er vragen bij dit agendapunt? Niemand? Ja, u heeft het woord. Als u eventjes op uw knop... u staat hier als mevrouw Van der Wild, dus het is een beetje verwarrend. Ja.
Is het klaar zo? Oké. Okay. Oké, dank u wel, voorzitter. Wel ja, we hebben dit punt proberen te begrijpen. En we denken dat we wel in grote lijnen mee zijn. Maar het blijft voor ons toch een redelijk abstract gegeven. Dus we hadden dat graag toch allemaal wel wat concreter gezien. Het is ons dus niet 100% duidelijk wat dit juist allemaal inhoudt. Dus eigenlijk zouden we willen vragen om dit te verdagen en toch een verduidelijking te krijgen in een raadscommissie. Nu, we begrijpen uiteraard dat een toetreding is tot een opdrachtencentrale, dus dat er in eerste instantie geen financiële impact is, gezien er geen verplichting is tot afname. Maar wanneer gaat het Schepencollege dan wel over tot die afname? En de laatste bijlage, denk ik, bij het punt, daar staat een hele lijst van mogelijke projecten, mogelijke zaken waar het college kan beslissen om deel te nemen. Daar staan dan wel prijzen bij. Dus ja, in eerste instantie hadden we daar toch graag meer verduidelijking over gekregen. En ook hier moeten we toch ook weer de bedenking maken dat die afname, wie gaat dat dan beslissen, wanneer wordt dat beslist? Gaan we dat dan op een gemeenteraad te zien krijgen? En gaan we op den duur op deze... Ja, die toedring tot dat Smart City Cloud platform. Welke mate gaan we er nog als gemeenteraad een vat op hebben? Hè?
Dank u, mevrouw Jacobs. Ik heb begrepen dat de plaatsvervangende burgemeester en Schepen Antonio daar toch wel graag een woordje uitleg over kan en wil geven. Oké. Ja, collega Jacobs, allereerst, ik begrijp uw vragen en bedenkingen maar al te goed. En ik heb er nu spijt van dat ik geen inleiding heb gegeven. Want ik denk dat ik toch wel heel wat kan ophelderen. U moet dit punt eigenlijk zien in het kader van onze ANPR-camera's, de trajectcontrole, waarbij dat we vroeger, zeg maar automatisch, bij Proximus terechtkwamen. Omdat Proximus een raamovereenkomst had met... De overheid, alle politiezones konden daarbij afnemen. En zo hebben wij vroeger, een van de eerste zelfs, in onze gemeente, die camera's eigenlijk bekomen. En het was onze intentie, en ik denk dat dat ook toegelicht heb in een voorbije raadscommissie, al enige tijd geleden, om eigenlijk opnieuw, we zijn ook rondgegaan met Proximus, om opnieuw via die raamovereenkomst die camera's te gaan bestellen, volgens wat we ook ingeschreven hebben in de meerjarenplanning. Nu, zeer recent heeft Sipol, dat noemt dan Smart City Cloud Platform, hebben ook zulke service in de aanbieding. Dat is zeer recent, dat is nieuw. En het leek ons opportuun, omdat er anders geen concurrentie speelde, om ook op zijn minst daar prijs te vragen voor die camera's. Zoals we dat ook in het verleden nogmaals besproken hebben in de raadscommissie, de zone 30, de afbakeningen voor de 3 dorpscentra, al die zaken zitten nog altijd, denk ik, in onze gedachten bij degenen die de raadscommissies toen gevolgd hebben. En daarom, om daar prijs te mogen vragen, moeten we dus toetreden tot die
raamovereenkomst, zodanig dat we zowel bij Proximus als bij de deze, zeg maar Sipal, voor de gemakkelijkheid, die prijs kunnen vragen. Indien we dat niet zouden doen, kunnen we enkel bij Proximus die prijs aanvragen. Of moeten we ons eerder wenden tot een openbare aanbesteding, terwijl dat dan een heel andere procedure is. Dat is een lange procedure, terwijl we hier eigenlijk... De overheid heeft ervoor gezorgd dat de politiezones en alle gemeentes bij uitbreiding heel eenvoudig via Proximus die afname kunnen doen. Zoals we dat nogmaals 10 jaar geleden ongeveer, denk ik, in onze gemeente gedaan hebben. We willen die camera's optimaliseren, afstemmen op die zone 30, zorgen dat ze in beide richtingen kunnen trajectcontrole doen en dergelijke meer. Maar om ons niet te beperken tot enkel Proximus, willen we ook bij de zeg maar, nieuwe raamovereenkomst, die ondertussen dan in voegen is gegaan, ons daarbij aansluiten. Maar dit punt is puur een administratief punt. Het verplicht ons tot niks. Maar als we daar prijs willen vragen om met die nieuwe raamovereenkomst, die ondertussen dus Sipal Schouwbroek, moet ik ook zeggen, Sipal Schouwbroek bekomen heeft, ja, dan moeten we dit punt wel eerst goedkeuren. Ik hoop dat dat wat verduidelijking brengt. We gaan hier dus niet over tot een aankoop van iets, maar als we binnenkort, binnen enkele maanden, de aankoop willen doen, en dat is toch nog altijd de bedoeling, zoals ook in het meerjarenplan ingeschreven en ook, denk ik, iets voor de jaarwisseling bediscussieerd, om die camera's, de upgrade van die camera's te bestellen. En we willen dat niet enkel bij Proximus doen, maar ook bij Sipal Schouwbroek prijsvragen, dan zullen we dat via deze raamovereenkomst nu eerst moeten aangeven.
Dank u, Schepen. Is dat duidelijk genoeg, mevrouw Jacobs? U heeft het woord.
Goh, nee. Sorry, maar het blijft me een beetje te abstract, toch. Dat één punt had ik begrepen, hè, dat het nu geen verplichtingen inhoudt, hè, maar dat pas latere datum, als je overgaat tot die afname of die aankoop die u dan gemeld. Maar de vraag is, wat gaat het dan juist aankopen? Welke afname? Hey, want ik verwijs nog eens graag naar die laatste bijlage die erin zit. Daar zit er een hele race van projecten in. Ik dacht iets gezien hebben van duurzaam naar school of iets dergelijks. Sorry, of iets dergelijks. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan uit die cloud informatie houden en krijgen eigenlijk dan toelating om uit die cloud die informatie te halen? Enfin, dat is niet duidelijk. Ja.
Het is enkel, wat ik net kwam te zeggen, enkel louter die camera's waar we liefst zo rap mogelijk naar een installatie kunnen gaan, maar dan moeten we natuurlijk eerst zorgen dat we ze kunnen bestellen. We mogen ze bestellen zonder een heel lang uitvoerige aanbestedingsprocedure bij Proximus. Maar als we ze ook willen prijsvragen om ze mogelijkst te bestellen, hè, dat zal dan afhangen van wie dat de beste offerte maakt. Hè. Is dat Proximus of is dat dan Sipal Schouwbroek? Via dus hè, Smart City Cloud Platform noemt dat dan. Wij gaan op dit moment, hebben we geen enkele andere intentie of interesse in andere zaken. Het gaat enkel puur over die upgrade van onze trajectcontrole van onze camera's in de deelgemeente.
Dank u, Schepen. Is daarmee het debat beëindigd, mevrouw Jacobs, voor u? Oké, dank u. Zijn er nog vragen omtrent dat agendapunt? Agendapunt 4? Niemand? Goed, dan breng ik ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, onthouding. Vlaams Belang, Gillis. Dank u. Agenda punt 5, de exploitatie van het gemeenschapscentrum en dus die huurovereenkomst. Ik denk dat het een erfpachtovereenkomst is, als ik me niet vergis, voor de kerk van Terhagen. Schepen de Schepper, wenst u een inleiding of is dat niet meer nodig? Ja. Daar is nog een vraag van mevrouw Jacobs, denk ik. U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, niet zozeer een vraag. We gaan ons op dit punt onthouden, maar we verwijzen eigenlijk naar onze opmerking die we in het AGB hebben.
Dank u. Waarvan akte. Nog iemand anders? Niemand? Goed. Breng je ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Dank u. Agenda punt 6. De aankoop van een perceel grond Molenbeekpad. Schepende Schepper, wenst u een inleiding hierop te geven? Niemand? Geen vragen? Eenmaal, andermaal. Goed, dan breng ik ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Verkoop van percelen grond Parkstraat, agenda punt 7. Iemand vragen daarbij? Niemand? Ja, voilà. U heeft het woord, mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter.
Of wenst de schepen eerst een inleiding te geven? Excuseer. Nee? Oké, okay. Dank u. U heeft het woord.
In het agendapunt wordt gesproken van drie loten. En het is, onze aandacht ging een beetje naar lot 3. Dat is een zone die bestemd is voor de openbare wegen, deels met recht van overbouw. En daar staat dan bij dat dat uitgesloten is uit de verkaveling. Dus veronderstel dat dat dan een overbouw, dat dat over terrassen gaat. Maar was dit nu niet eigenlijk de reden tot weigering van de bouwvergunning die besproken werd op het Schepencollege van 8 november 2021 met betrekking tot die verkaveling?
Ja, u heeft het woord, Schepen. Werkt dat niet?
Werkt hè?
Ja, ja.
Ah, oké. Ja, het klopt inderdaad dat de trum daar redelijk beperkend is voor wat betreft die overstekende terrassen. En in die optiek is de vergunning ook, dat was een van de redenen waarom dat de vergunning geweigerd is, verwijzend naar de RUP. Dus het viel mij ook op dat inderdaad, want de akte of de documenten dateren al van een, ja, wel een tijdje geleden. Het viel mij ook op dat dat recht daarin staat, maar verwijzend naar het RUP kan dat dus. Die terrassen niet overbouwd worden. De bouwheer is zich daar ook van bewust en heeft de plannen, of is de plannen in die zin ook aan het aanpassen. Dus er wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar het RUP en dat de voorschriften van het RUP strikt dienen gevolgd te worden. Dus daar is inderdaad naar die interpretatie van overbouwen wat onduidelijkheid, dat geef ik toe.
Dank u, Schepen. Nog iemand een vraag over dit punt? Niemand? Goed, dan breng ik de stemming. Agenda punt 7, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, Vlaams Belang, ja. Gillis. Ja. Agenda punt 8, de goedkeuring van de verkavelingsakte voor de Parkstraat. Behoeft dat debat? Ja, Schepen, wenst u een inleiding te geven? Of laat ik ineens... ja, goed. U heeft het woord, mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Nu, we herhalen onze vraag hier toch nog eens, of dat er toch loten voorzien worden voor sociale huisvesting. Nu, wat betreft de ontbossing, er moet herbost worden. Maar de vraag welke percelen dat dit juist zijn die dan moeten herbost worden, dat is voor ons niet zo 100% duidelijk over welke percelen dat dit gaat. En als dit dan herbost wordt, wat is dan de bestemming van die van het te herbossen gebied?
Dank u. Als u eventjes het vroeg... Ja, voilà. U heeft het woord nog niet, momentje. Alsjeblieft.
Ja. Wat die sociale woningbouw betreft, u weet dat die gronden, wij hebben hier in de gemeenteraad, ik dacht in 2017 of 2018, die verkoopsvoorwaarden unaniem goedgekeurd, dacht ik. En op basis daarvan zijn die gronden dan verkocht en is het dan de ontwikkelaar eigenlijk vrij om daar... een invulling te doen, weliswaar in overeenstemming met de TRUP. Dus dat gaat als één project gerealiseerd worden. Hoe dat hij die op de markt gaat brengen, gaat hij die privé verkopen of gaat hij bijvoorbeeld daar een contingent van verkopen aan een sociale bouwmaatschappij. Dat staat hem eigenlijk vrij en zijn eigenlijk geen strikte voorwaarden opgelegd. Wat betreft die loten die dienen herbebost te worden, dat wil ik voor u nakijken en dat zal ik u laten weten over welke loten dat precies gaat. Daar is alleszins een plan van dat ik hier nu niet direct bij de hand heb, maar dat kan wel opgevraagd worden en kan u bezorgd worden. De bestemming van dat gebied is ook effectief bebossing. Het kader van de aanvraag voor een heraanleg van het park is ons daar ook op gewezen dat verhardingen daar eigenlijk niet kunnen, dat dat strikt voorzien moet worden om te worden herbebost of bebost. Is dat een antwoord op uw vraag? Of? Ik weet niet of dat snel kan opgesnord worden.
Ik geloof dat Schepen Antonio kan aanvullen. U heeft... Wacht.
Momentje, ik wil even opzoeken, maar het verrekt wel even tijd.
Moment.
Als ik me niet vergis, collega Jacobs, is dat dus in het park is er een deel gecompenseerd. En ik denk dat dat is waar u verwijst. Dus doordat het park verkleint, omdat de Parkstraat er komt, is er destijds al vroeger is er een strook waar dat vroeger het oude gemeentelijk technisch centrum stond. Die strook is eigenlijk dan in acht genomen voor die bebossing. En dat wordt nu binnenkort ook uitgevoerd met de opwaardering van het park van Ter Hagen. Dus dat stuk dat is nu een braakliggend stuk naast het technisch centrum. En waar vroeger die loodsen eigenlijk stonden, waar onze medewerkers werkten, voordat het nieuwe technisch centrum gebouwd werd. En dat stuk ligt braak. En dat is de bedoeling van dat nu te gaan aanplanten, met streekeigen groen en bomen. En dat is de compensatie voor wat je hier noemt de ontbossing dan, waar de Parkstraat komt.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Er is sprake van twee percelen, dacht ik. Hè? Dus als je zegt, één perceel is dan die smalle strook van het vroeger GTC. Waar is dan het tweede perceel?
Klein ogenblik, ik geloof dat de Schepen het plan erbij haalt. We proberen daar een antwoord op te formuleren, direct. Kan het uitgeklaard worden onmiddellijk of zal het op later datum?
Het gaat over één stuk, namelijk dat stuk.
Als u eventjes uw micro aanzet, dan kan het opgenomen worden, uw antwoord. Voilà, alsjeblieft.
Ja, ik vind het plan niet meteen terug, anders moeten we schorsen. Dat ik de tijd even vind om het terug te...
Wij vonden de verschillen ook niet. Het zal niet
Jawel, dat staat ergens in het verslag van een college in. Ja, maar anders schorsen we en dan zoek het op. En dan is het ineens voor iedereen duidelijk.
Dan schorsen we een tiental minuten en dan kan het ineens verder besproken worden. De vergadering is geschorst. Goed, is iedereen terug op zijn plaats? We gaan de vergadering heropenen. De vergadering is heropend. Schepen, u heeft het woord. Indien u aan de hand van de intussen beschikbare plannen daarop een antwoord à la minuut kan geven, wat al een wonder is op zich natuurlijk. Maar goed, we proberen.
Ja, ik denk dat...
Gebruikt is in het kader van de aanvraag voor wat betreft de aanleg van het park, dat we er ook perfect kunnen op aanduiden waarover het gaat. Het staat trouwens ook op pagina 9 van de act. De compenserende bebossing op het perceel of de percelen Rumst 2, afdeling Ter Hagen A02-89-00-S002 over een oppervlakte van 3072 vierkante meter. En dat is eigenlijk dat gedeelte wat u daar in die rechthoek... Dat deel is de boscompensatie, wat u daar in die rechthoek...
Die staat bij, boscompensatie Parkstraat.
Ja.
En dat zijn dan twee percelen afdelingen.
Welke percelen? Waar is er sprake van die twee percelen?
3072.
3072 vierkante meter is een totaliteit. Het gaat over dat stuk. Wat dan nu twee percelen zijn, kan ik uit dit plan niet uitmaken. Maar het is in ieder geval dat deel dat opgelegd is, ja, om te compenseren. Het staat duidelijk in een act, dus op dat vlak, denk ik, is de act correct. En is voor u nu ook duidelijk, denk ik, waarover de compensatie gaat.
Wat is dat? Zullen we dat doen? De lokale van het GTC?
Ja, die stonden hier, hè. Als je het vorige plannetje laten zien. Wouter, als je dat hier even... Ja. Hier ziet je hoe dat park er nu uitziet. Hè. En doordat de Parkstraat er hierbij komt, moest dit gedeelte, waar nu, je ziet de bomen zelfs nog staan, die dan gaan verdwijnen, moest gecompenseerd worden. Dat is dan, zoals de collega zegt, met dit perceel gebeurd dat er hier nu niet helemaal op staat, 3072 vierkante meter. En dat was waar dat vroeger die loodsen op stonden, die ondertussen afgebroken zijn. Maar dat is nu gewoon een wildgrasvlakte. Er staat niet veel op. De hogere overheid heeft toen gezegd, je moet dat boscompensatie doen en je moet dat aanplanten. Maar dat is op dit moment nog dode letter gebleven, want ja, de Parkstraat ligt er ook nog niet, dus het park is ook nog niet verdwenen. En als je dat laat verdwijnen, als die Parkstraat aangelegd wordt, dan moet je binnen de 2 jaar dat aanplanten. Wel, wij gaan dat nu aanplanten eind maart. Want dan... eind maart, begin april, ik ga er nog geen exacte datum op plakken, maar eind april sowieso zijn al die boomkens daar aangeplant. Via de omvorming of de vernieuwing van het park van Ter Hagen. En dit gedeelte wordt mee in het park opgenomen. En dan wordt die boscompensatie eigenlijk uitgevoerd.
Moet dat dan mee opgenomen worden in het park? Geen herbestemming krijgen naar parkgebied en bosgebied?
Nee, voor de hogere overheid is dat boscompensatiegebied. Voor ons gaat dat park zijn, we gaan in dat bos rondlopen. Maar het is voor de hogere overheid boscompensatie, zoals het merendeel van het park van Ter Hagen nu al is. Bijvoorbeeld hier, op dat andere plan buiten. Sorry. Die appetant doen we. Hier, dit bijvoorbeeld, hè, dat is voor de hogere overheid ook een bos. Hè, maar ook daar lopen mensen nu rond in het park. Hè.
Okay.
Mochten we dat bijvoorbeeld in het park, de graszone, aanduiden, dat gaat natuurlijk nooit aanvaard worden. Hè. Waar dat er gras geplant wordt, dat kan nooit als bos dienen. Maar al de rest is eigenlijk beplanting of gaat nog meer beplanting worden. Maar we gaan er wel als in het park in rondlopen natuurlijk.
Voorzitter, ja.
Namelijk, waar is dat plannetje waar dat, de boscompensatie uit blijkt? Dat is dit plannetje en de perceelgegevens die staan vermeld in de act kunnen dan ook nog eens nagecheckt worden als u dat wil. Dus op dat vlak denk ik dat de act sluitend is en dat wij die ter goedkeuring kunnen voorleggen.
Dank u, Schepen. Zijn er nog vragen over agenda punt 8? Of mag het debat afgesloten worden daarover?
Het enige wat ik dan nog wil toevoegen, wij vragen enkel de goedkeuring van de verkaveningsakte. En zoals die hier is, vat dat volledig. Hè. Dus daar wordt duidelijk naar verwezen. We hebben een toelichting gegeven hoe dat het in concreto wordt. Maar dat verkaveningsakte op pagina 12 zegt duidelijk in functie van de geplande herhaling van het park door het lokaal bestuur wordt de boskerncompensatie geconcretiseerd.
En dat is hoe dat, dat dan zijn uitwerking zal krijgen. Maar wij vragen eigenlijk de goedkeuring van de het ontwerp van verkavelingsakte, waar absoluut geen fouten of tekortkomingen is.
Dank u. Goed, ter stemming. Agenda punt 8. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen, Vlaams Belang, ja. Gillis.
Ja.
Dank u. Agenda punt 9. Weg- en rioleringswerken, Kapelstraat, Schepen Antonio. U heeft het woord. Als ik het... in orde krijg. Alsjeblieft.
Ja. Ja, collega's, het dossier van de Kapelstraat is denk ik genoegzaam bekend. En dit is weer een volgende stap in de procedure, met name de zaak der wegen. Wat wij aan jullie vanavond voorleggen, is eigenlijk de goedkeuring van hoe de vernieuwde straat er in de toekomst dan zal uitzien. Ik heb hier een korte PowerPoint met 3D-beelden om u dat levendig voor te stellen. Dat zegt dikwijls meer dan enkel 2D-plannen. Hier heb je nog eens een tijdslijn wat we daar in het verleden over gedaan hebben. De fase 1, wat collega Van der Rouwera in de tijd ook opgevolgd heeft, is uiteraard al uitgevoerd. We wensen dat door te trekken, maar je weet dat we daar met een heel versmald gabariet zaten. Huizen die tegenover elkaar stonden, veel te kort op elkaar, daar kreeg je geen apart fietspad tussen. Ondertussen zijn die huizen verworven, zijn ook al afgebroken. Er zijn verder besprekingen geweest met de eigenaar om nog een perceel te verwerven dat noodzakelijk was om dat fietspad door te trekken. En op basis van die voorbereidingen hebben we dan deze tekeningen, die uiteraard hier vanavond voorliggen. Ja, dit is nog eens de reden waarom dat we dat doen. Dat weten we al. Hè. Fietsveiligheid is de voornaamste, maar uiteraard ook nieuwe riolering en dan een vernieuwde bovenbouw. Hier zie je foto's van hoe het op dit moment is. Onderaan zie je dan het afgescheiden fietspad dat daar stopt. Je ziet ook dat de weg er in slechte staat bij ligt. En hier zie je dan een beeld, dat gaan we even bevriezen. Hier zie je een beeld van hoe dan in de bocht het fietspad zal doorgetrokken worden. Met dan de dubbele rijbaan zoals we die nu kennen. Ja. Dit is dan nog eens een beeld van de andere kant genomen. Maar ik denk dat dat genoegzaam bekend is. Er is uiteraard ook een fietsoversteek voorzien richting de polder. En dan krijg je dit bovenaanzicht, waarbij het afgescheiden fietspad en ook het voetpad is hier in een okerkleur aangeduid, het fietspad in die rozige kleur. En dan heb je ook nog, waar we de grens met boom dan opzoeken, dat de fietsers omgeleid worden naar het afgescheiden fietspad dat we dan gaan aanleggen. Zo, ik denk dat dit een duidelijk beeld geeft van hoe dat de aanleg van de wegen is, er gaat uitzien. Dat is allemaal beschreven in dit nogal technische dossier. En wij hopen uiteraard op jullie goedkeuring van dit ontwerp.
Dank u, Schepen. Zijn er vragen? Niemand? Geen vragen? Goed, dan breng ik het ter stemming. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ja.
Vlaams Belang,
ja.
Gillis,
ja.
Dank u. Agenda punt 10, de trage weg tussen de Molenbeekse Plassen en Serebaan. Schepen Antonio, u heeft het woord. Breekt dat nu? Ah nee, gezet dingen. Gezet Jurgen.
Veel kan je de plannen laten zien? Nee? Het zit in bijlage bij. Nee.
Nee. Goed, geen probleem. Goed, collega's, het dossier dat jullie nu voorgelegd wordt, is de trage wegverbinding tussen de Serenbaan en de Molenbeekse Plassen. Om op dit moment de Molenbeekse Plassen te bereiken, kan je dat doen via de Molenstraat.
Maar in 2018, begin 2018, hebben we een participatiemoment gehouden met mensen die hier op het gemeentehuis kwamen, die mee konden nadenken over onze trage wegen. Er zijn toen een heel aantal suggesties gekomen. We hebben daar nadien ook een soort selectie van gemaakt. En dit was een van de trage wegen die gewenst waren om de Molenbeekse plassen beter te ontsluiten. Via dan de Serenbaan en niet alleen via de Molenstraat. Samen met partners hebben we daaraan gewerkt om die percelen te verwerven. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de eigenaars. Het gaat over een tweetal percelen die ook een onderhoudstrook zijn voor de Molenbeek zelf, maar waar dat we dan een pad gaan opleggen, zodanig dat wandelaars op die manier ook via de Serenbaan, eigenlijk vanaf de manege Kleine Stijlen, dat die op die manier ook het gebied van de Molenbeekse plassen kunnen betreden. Er is een openbaar onderzoek gehouden en daar is het voornaamste dat het de bedoeling is dat het vooral voetgangers betreft. Er is ook een weide in de Molenbeekse plassen waar dat schapen grazen. Dus vandaar dat er ook een soort poort zal komen, zoals die nu ook staat aan de kant van de Molenstraat, om die schapen op die manier binnen de weide te houden. Dat is een poort die eigenlijk vanzelf terug toevalt. En dat zal ook hier aangebracht worden. Er is ook een groenscherm voorzien om te zorgen dat de percelen, of de trage weg liever, afgescheiden wordt van de percelen die dan daar langs liggen. En dat gebeurt allemaal met streekeigen groen, dat ook nog een meerwaarde heeft voor de fauna en de flora. Ik denk dat ik daarmee het belangrijkste van dit dossier gezegd heb.
Dank u, Schepen. Zijn er vragen over agenda punt 10? Eenmaal, andermaal, niemand. Goed, dan breng ik het ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. En dat brengt ons, Boudes Vergissing, bij een viertal interpellaties die we mochten ontvangen, respectievelijk van mevrouw Jacobs, mevrouw Schoofs, meneer Peters en meneer Wijkmans. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord. U had als eerste een interpellatie over de tijdelijke sluiting van de supermarkt in Rumst. Alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Wel, we hebben ook waarschijnlijk allemaal wel gelezen dat in de deelgemeente Rumst de Alvo Superpost gaat sluiten wegens overname en renovatie door een Nederlandse keten, met name Jumbo. De heropening wordt pas voorzien het najaar. Onze fractie, onze Vooruit en Groen fractie, heeft hieromtrent enkele vragen. Heeft het college reeds contact gehad met het management van Jumbo om naar een voorlopige oplossing te zoeken? Bijvoorbeeld verkooppunt op de parking van de supermarkt, gezien dat andere warenhuisketens zoals de Aldi en de Lijs dit in het verleden toch op deze manier al georganiseerd hebben. Wordt er gezocht naar andere alternatieven? Wordt er bij de keten zelf aangedrongen om toch sneller te kunnen heropenen? Wordt de boodschappendienst waarvan sprake in de krant realiteit? En voor wie is deze boodschappendienst dan bestemd? Zijn er afspraken gemaakt in het kader van de ambulante handel die nu plaatsvindt op de parking van de supermarkt? Kunnen zij blijven staan tijdens de verbouwingswerken of krijgen zij een andere standplaats toegewezen? Nu, wat dat laatste betreft, hebben we op sociale media ook al gezien dat er blijkbaar een kraam al een andere plaats heeft. Maar bedoel, er zijn denk ik meerdere kramen aanwezig, vroeger aanwezig, op de parking van de supermarkt. Ja, voilà.
Dank u, mevrouw Jacobs. Schepen de Vlies, u heeft het woord.
Ja, wij werden inderdaad eind januari, nog niet zo lang geleden, enkele uren voor de persconferentie pas op de hoogte gebracht van de verkoop en van de sluiting van Alvo. We hebben toen dadelijk de vraag gesteld of er een tijdelijke overbrugging zou georganiseerd worden. Maar aangezien het om een overname gaat door een andere firma en geen tijdelijke sluiting voor renovatie zoals bij De Lijze of Aldi, behoort dit niet tot de mogelijkheden. De supermarkt gaat over naar een nieuwe eigenaar, een ontwikkelaar, die op zijn beurt het gaat verhuren aan Jumbo. Er is al wel geweten dat personeel volledig overgenomen wordt. Die mensen worden doorbetaald ook. En die gaan met dezelfde anciëniteit, verlofregeling en dergelijke terug aan het werk kunnen. En dan zullen ook 10 personeelsleden extra aangeworven worden. De doorstart in Rumst zal iets langer duren dan in Boom bijvoorbeeld, omdat er in Boom een tijdelijke locatie is in het centrum, omdat er een nieuwe winkel wordt gebouwd aan de Pachterslei. Dus daar gaan ze eigenlijk met de bestaande infrastructuur aan de slag. Bij ons komt er een inpandige verbouwing, Die zou enkele maanden duren, maar de ontwikkelaar heeft ons wel verzekerd dat dit zo kort mogelijk zou zijn. Hij wou er niet echt een aantal maanden op plakken, maar hij gaf aan dat dat toch zeker minder dan 5 maanden zou moeten zijn. We hebben over 2 weken een afspraak met die raadsmannen en die ontwikkelaar en de mensen van Jumbo om eens te kijken, om hen te verwelkomen in onze gemeente en te vragen naar hun plannen. En dan gaan we alsnog aandringen op een snelle heropening. We hebben inderdaad ook onze buurtzorglijn geheractiveerd met de boodschappendienst zoals we die ook tijdens corona hebben ingericht. Inwoners die hulp nodig hebben bij taken, en dat gaat dus ruimer zijn dan de boodschappendienst, maar ook bijvoorbeeld voor vuilbakken buiten te zetten of administratie, kunnen zich melden via die buurtzorglijn. Dat kan telefonisch, dat komt dan bij het lokaal dienstcentrum toe, of ook fysiek. En dan zullen ook de antennepunten in de bibliotheken dienen als contactplek. De boodschappenlijstjes kunnen daar ook binnengebracht worden. En we gaan samenwerken met vrijwilligers. Dus er gaat ook een oproep zijn aan vrijwilligers om mensen te helpen die tijd hebben om mee boodschappen te doen. De bedoeling is, dit is gericht voor mensen die eigenlijk zelf niet meer mobiel zijn, die digitaal hun weg niet vinden. Want ook, ik denk dat dat wel belangrijk is, bijvoorbeeld kinderen die voor hun ouders kunnen online misschien bestellingen doen van droge voeding en zo. En die geen beroep kunnen doen op een sociaal netwerk. Dus die mensen kunnen bij ons terecht. We hebben flyers en affiches ondertussen gemaakt en de uitrol is eigenlijk de komende week. Die info zal ook verspreid worden via Hoppler en de sociale media. Wij voeren toevallig ook een bevraging uit rond wonen. Die wordt naar alle 60-plussers verspreid. En bij die brief, dat is een gedrukte brief, zal er een flyer over de buurtzorglijn bijgevoegd worden, zodat het telefoonnummer duidelijk is. En dan tenslotte uw vraag rond de ambulante handel. Er staat momenteel inderdaad 1 kippenkraam dat nu een nieuwe standplaats heeft gevonden bij VCR aan de overzijde. Andere ambulante handel is daar niet aanwezig. Wij hebben wel met onze dienst contact opgenomen met de Bond van de Marktkramers om te vragen of zij aan hun leden konden navraag doen of er geïnteresseerde marktkramers zijn om tijdelijk een aantal maanden terug aan te sluiten bij de markt op woensdag. We hebben al feedback gekregen dat er al 2 geïnteresseerde marktkramers zouden zijn. Iemand met groenten en iemand met kaas. Er staat ook al iemand met vlees. Dus ik denk dat vooral voor diverse voeding interessant zou zijn als er wekelijks de markt is, dat de mensen daar naartoe kunnen. Voilà.
Dank u, Schepen. Voilà, mevrouw Jacobs, u heeft terug het woord.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt, Schepen, voor dit antwoord alvast. Nu, misschien toch even wat met betrekking tot de communicatie van die buurtzorglijn. U hebt zelf al aangegeven, niet iedereen heeft sociale media, hè, ook niet Hoppler. U hebt wel gezegd, er gaan ook flyers komen. Mogen we dan interpreteren dat die flyers over het ganse grondgebied van de deelgemeente Rumst verdeeld zullen worden, zodat inderdaad de mensen die niet op sociale media zitten dit bericht toch in hun brievenbus krijgen? Is dat de bedoeling? Want dat is toch wel een hele belangrijke. Volgens mij staan er wel meerdere kramen op de parking van de huidige supermarkt. Maar dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Die parking, gaat die beschikbaar blijven? Want inderdaad, het kippenkraam gaat dan aan de overkant staan. Maar ja, daar kun je zomaar niet stoppen. Dus kan er dan op de parking gestopt worden? Ik heb ook vernomen van u dat er toch nog een gesprek is met de ontwikkelaar en met de toekomstige eigenaar van de toekomstige winkeluitbader, om het zo maar te noemen. Kan er daar toch nog niet aangedrongen worden om toch een alternatief te voorzien op de supermarkt? Tot slot heb ik u ook nog horen zeggen dat u een vraag hebt gelanceerd naar de Bond van de Marktkramers om terug aansluiting te vinden op de markt. Ik denk dat laat ons hopen dat dat lukt. Maar zou het dan niet opportuner zijn om het kippenkraam daar ook dan bij te krijgen, dat ze allemaal te samen staan? Allee, ja, dat is maar een suggestie. Ja, voilà.
Ja, het probleem is dat er een ander reglement is. Dus dat mensen moeten dat wel aansluiten bij de markt met het reglement van de marktkramers, wat iets ingewikkelder is dan de ambulante handel. Hè. Dus dat is een beetje een bezwaar daar. En we gaan inderdaad zeer zeker vragen aan Jumbo of zij iets kunnen voorzien. Maar de huidige eigenaar zei dat die kans zeer klein is dat zij dat normaal niet doen. Maar ik denk wel, het Kippenkraam heeft in elk geval met VCR al contact gehad en die overeenkomst gesloten dat die ook parkeerplaatsen zullen voorzien hebben daar.
Dank u, Schepen. Kan het afgesloten worden, mevrouw Jacobs? Goed, dan gaan we naar de volgende interpellatie. Dat is die van mevrouw Schoofs over de openingsuren van het gemeentehuis. Mevrouw Schoofs, u heeft het woord bij deze.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Ja, ik heb zelf een aantal weken geleden mogen vaststellen dat het niet altijd evident is om een afspraak te krijgen in het gemeentehuis. En dan heb ik het vooral over de maandagavondopening. Ik moest voor mijn kinderen hier zijn, dus overdag was niet echt een optie, want zij moesten meekomen. Dus ik was op zoek naar, kan ik hier maandagavond terecht? En dat ging die eerste maandag niet en dat ging de week erop maandag ook niet. Dus ik had al een beetje het gevoel van, tja, is hier nog wel een maandagavondopening? Dat is dan gelukkig niet de eerste week, maar de week erna woensdag namiddag wel gelukt, want dan was er plek vrij. En als ik hier aan kwam, dan vroeg ik eens van, hoe zit dat eigenlijk? Maandagavond, geen openingen niet meer. Jawel, maar die zijn gewoon heel snel volzet. En als je inderdaad niet bijna 14 dagen op voorhand inboekt, is de kans klein dat je nog plaats gaat hebben. Aangezien dat het merendeel van onze inwoners toch wel werkende mensen zijn en overdag meestal zich op hun werk bevinden, vond ik dat wel jammer. Dat wil bijna zeggen dat mensen gaan moeten verlof nemen om hier op ons gemeentehuis terecht te kunnen. Als ik dan ook nadien met een aantal andere inwoners sprak, dan waren er ook sommigen die aangaven van ja, en ik moest voor 2 of 3 afspraken naar elkaar komen, voor mij en mijn kinderen ook. En terwijl ik aan het boeken was, werd die plek ingenomen. En als ik belde, dan bleek dat het inderdaad verspreid moest over een namiddag. Dat is wel jammer, want als ik zelf het systeem inboekte, dan kreeg ik op een bepaald moment ook te zien van, ja, je boekt in voor een identiteitskaart en de volgende stap is voor hoeveel personen en dan kun je alleen maar 1 aanduiden. Terwijl het systeem duidelijk gebouwd is om daar toch ook 2 of 3 te kunnen zetten. Lijkt mij, anders zou die vraag daar niet staan. Dus eigenlijk vandaar gewoon onze vragen. Gaat er aan die avondopening iets gewijzigd worden, nu dat we niet meer zomaar kunnen komen, maar gaat het al langer zijn op maandag of komt er eventueel een extra dag met een avondopening? En kan er eventueel eens een evaluatie komen van het afsprakensysteem? Eens na te kijken hoe dat draait. Dat is nu toch al wel een tijdje in vogen.
Dank u, mevrouw Schoofs. Schepen Antonio, u heeft het woord.
Ja, collega, ik denk dat ik daar heel veel positieve antwoorden op kan geven. Ten eerste, wat die raadscommissie betreft en de evaluatie betreft, is het de bedoeling om daar binnenkort ook die evaluatie af te ronden en effectief ook met resultaten naar de raadscommissie te komen. Onze burgemeester zal dat met plezier aan jullie toelichten. En het is zeker de bedoeling om dat nog voor de zomervakantie in orde te hebben. Wanneer exact, dat laat ik liever aan hem over. Maar ik wil zeker al een aantal antwoorden geven en jullie geruststellen. Want het is zo dat onze diensten, wanneer we dan specifiek naar burgerzaken spreken, want dat is denk ik waarover uw vraag ook ging, ja, het is natuurlijk een drukke periode geweest. Hè. We hebben COVID gehad, dan waren er niet veel reispassen nodig, om de gekende reden. Ondertussen begint dat terug aan te trekken. Dus we kunnen ons gerust voorstellen dat in die periode die we nu wat gehad hebben, het is nog altijd druk, drukker dan anders, maar niet meer zo druk dan de periode, denk ik, die u live meegemaakt hebt, dat zeker kan voorgevallen zijn. We hebben ondertussen ook kunnen vaststellen dat ons thuisloket, dat de mensen daar toch wel de weg naartoe gevonden hebben en dat er eigenlijk voor heel veel dingen niet meer naar hier moet gekomen worden. Hè. Wanneer komen mensen nog naar hier? Dat is specifiek voor een reispas, voor een identiteitskaart bij de dienst burgerzaken. Nu is dat alle voormiddagen mogelijk, de woensdagnamiddag en de maandagavond. Vroeger hadden we natuurlijk, zeker die maandagavond, die lange wachtrijen. Dat zal iedereen nog wel kunnen herinneren. En daar zijn we gelukkig nu van gespaard gebleven. Gemiddeld is het toch ongeveer een minuutje wanneer je een afspraak hebt, dat je nog moet wachten vooraleer het aan jou is. Dus dat werkt eigenlijk wel zeer goed. Om u een voorbeeld te geven dat het nu een iets minder drukke periode is dan die periode waar u naar verwijst. Afgelopen maandag bijvoorbeeld waren er zeker nog plekken voor de komende maandag om te boeken. Afgelopen maandag waren er zeker ook nog plaatsen om woensdag, gisteren dan, eigenlijk ook nog afspraken te maken. Hè, voor mensen die, zoals u terecht zegt, niet op een dinsdag voormiddag bijvoorbeeld kunnen komen, maar dan misschien wel op een woensdagnamiddag of een maandagavond. We stellen vast dat die afspraken op maandagavond natuurlijk sneller vol geraken, dat klopt. Die zijn populair. Eerder dan bijvoorbeeld een voormiddag in de rest van de week. Maar als het dan toch op een maandag moest vol geraken, gegarandeerd de volgende maandag is er wel terugplaats. Nogmaals, die heel drukke, extreem drukke periode waar u naar verwijst, dat was het inderdaad zo dat die ene maandag daarop ook al volzet was, omdat iedereen waarschijnlijk zijn reispassen in orde wilde maken. Nu, ook dat, een reispas gaat ook al een 7-8 jaar mee, dus wat dat betreft ga je er ook niet alle jaren mee te maken krijgen, maar kunnen we ons inbeelden dat er nu wel een iets drukker moment was. En het is ook zo, collega, dat wanneer dat iemand vaststelt dat zijn identiteitskaart verlogen is, gestolen is bijvoorbeeld, dat die er zeker tussen genomen wordt. Dat zijn specifieke gevallen. Dat is overmacht, zeg maar. Dus daar gaan ze ook niet moeilijk over doen. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen zich inschrijft in dat systeem op afspraak om te zorgen dat we die lange wachtrijen niet opnieuw gaan krijgen. Via de website is het ook mogelijk trouwens, want daar had je daarnet naar verwezen, voor die afspraak voor meerdere personen. Je kan dat op de knop aantal, als je daarop klikt, dan kan je dat ingeven. Maar stel dat je toch dat er iemand u voor is en dat je dat dus niet kon doen, wat je net beschrijft, en je hebt dan bijvoorbeeld een half uurtje ertussen, omdat er iemand ondertussen een andere afspraak heeft geboekt, hè, stel dat dat net op diezelfde moment gebeurt, ja, onze dienst gaat daar ook niet moeilijk over doen om dan te zeggen, u zit daar, ja, we gaan dat in één keer ook voor uw zoon of dochter afhandelen. We gaan niet zeggen, ja, wacht nog een half uurtje, hè, we gaan eerst die meneer en dan mag u terugkomen. Dat zou een beetje gek zijn, dus ik denk dat ze er ook wel de nodige soepelheid aan de dag leggen om te zorgen dat dat mensen zo rap mogelijk geholpen worden. Ze gaan niet iemand onnodig laten wachten, ik zal het zo zeggen. Wat die extra avondopening betreft, dat zal dan ongetwijfeld uit de evaluatie al dan niet blijken en op die raadscommissie besproken worden. Dat zal natuurlijk ook consequenties hebben. Mocht daar tot die beslissing overgegaan zijn, wil dat ook zeggen dat er natuurlijk een stuk compensatie zal moeten zijn voor de medewerkers en dat er bijvoorbeeld dan misschien ofwel een opening in de rest van de week zal verdwijnen, ofwel dat er dan ook back-office tijd, arbeidstijd, waar dat zij de zaken verwerken die ze met de mensen dan besproken hebben, dat die natuurlijk ook verminderd zal worden dan, of gecompenseerd moet worden voor die extra avondopening. Ik denk dat we ook eens moeten kijken naar de buurgemeenten. Voorlopig is dat bijna allemaal één avondopening. Maar goed, dat zal denk ik het onderzoek uitwijzen en dat zal ook op de raadscommissie voorwerp van vaststelling of van discussie zijn. Ik hoop dat ik hiermee toch al een heel aantal antwoorden op uw vragen heb.
Dank u, Schepen. Is dat zo, mevrouw Schoofs? Heeft u een antwoord gekregen? Alsjeblieft.
Ja, dank u wel voor uw antwoord. Het was inderdaad al een zeer goed antwoord. En als er nog een raadscommissie over komt, dan gaat dat zeker meer verduidelijking geven. Ik wou nog wel even laten weten dat aantal personen. Ik heb zelf voor 3 personen ingeboekt. En ik heb die achtereen kunnen inplannen, dus er was zeker nog plek. Maar ik kon niet aanduiden dat ik met 3 personen kwam. Ik heb die allemaal 1 voor 1 moeten aanvullen. Dus misschien moet dat wel eens nakeken worden dat dat dan effectief werkt of niet.
Dus, nou, okay. Waarvan acte. De derde interpellatie, dat is een van meneer Bart Peters. En dat gaat over de lege brooddozen. Meneer Peters, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ik had inderdaad een interpellatie gemaakt over de lege brooddozen en deze gericht aan Schepenen van Onderwijs, mevrouw Wekhuizen. Uit recent onderzoek blijkt dat 25% van de leerlingen in Vlaanderen met een slecht gevulde of lege brooddoos naar school komt. Om deze problematiek aan te pakken, starten vele gemeentes in Vlaanderen met het aan te bieden van een gezonde en evenwichtige voeding in hun scholen. Ze werken hiervoor vaak samen met sociale werkplaatsen, lokale handelaars, korte ketens, vrijwilligers en zo verder. Het is wetenschappelijk bewezen dat een gezonde en evenwichtige voeding aanbieden aan leerlingen voor betere schoolprestaties, minder uitval en een gezondere levensstijl zorgt. Om deze strijd aan te gaan zijn er verschillende mogelijkheden. Een ontbijtkar, het aanbieden van soep, gezonde tussendoortjes en zo verder. Onze fractie interpelleerde hier in het verleden nogmaals over en dit resulteerde in een minimalisatie van dit probleem door dit bestuur. En wij hopen samen met het bestuur dat de cijfers van de lege brooddozen bij de leerlingen in onze Rumse scholen lager ligt dan 25%. Alleen is elk kind dat een onvoldoende, gezonde of zelfs geen gevulde brooddoos meeneemt naar school er 1 te veel. Dit probleem aanpakken heeft bovendien een pedagogische meerwaarde, niet alleen in de scholen, maar ook als lokaal beleid, wanneer je via onderwijs aandacht geeft aan gezondheid en voeding. Maar waar alle wetenschappers het over eens zijn, is het volgende. Beter eten betekent beter leren. Onze Vooruit en Groen-fractie had dan ook de volgende vragen. Zal het Rumse bestuur een plan uitwerken om deze vorm van armoede te bestrijden? En zo ja, op welke termijn? Ik dank u.
Dank u, meneer Schepen-Wikhuizen, als u eventjes het woord vraagt. Voilà.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, meneer Peters, eerst en vooral dank u wel voor deze interpellatie, want u kaart een onderwerp aan dat ons allen nauw aan het hart ligt. Kinderarmoede en gezonde voeding. Kinderarmoedebeleid, dat weet u en dat werd u ook al toegelicht bij vorige interpellaties, vertrekt vanuit ons lokaal bestuur, vanuit het kindergelukscharter, waarbij rond 5 grote domeinen wordt gewerkt. Dat is een beetje de eerste kapstok. En dat brengt mij als schepen van onderwijs natuurlijk bij het gelijke kansenbeleid in het domein onderwijs. Dat is veelzijdig en dat is uitgebreid. Dat werkt op verschillende vlakken. Hierbij ondersteunen we kwetsbare gezinnen, opdat alle kinderen hun schoolloopbaan op een goede manier kunnen starten van thuis uit en ook doorlopen. Ik verwijs in dat verband naar het trampolineproject van de provincie Antwerpen. We zijn er als gemeente ingestapt, werken daar graag aan mee. En via die weg werken we vooral aan een warme transitie van de kinderen thuis, van de kinderopvang ook, naar de kleuterschool. En aan het welbevinden van de kleuters na die overgang. We hebben in de voorbije periode ook altijd aandacht gehad voor de problematiek van de lege brooddozen en gezonde voeding op school. Concrete cijfers over de situatie in onze gemeente hebben we niet ter beschikking. Maar we hebben natuurlijk heel vaak overleg met de scholen en de directies. Ongeveer elke 6 weken hebben we een directieoverleg met alle scholen uit onze gemeente. En uit dat regelmatige overleg blijkt niet dat er een acute problematiek is. U hoort me goed, geen acute. Maar ik ben persoonlijk, en dit bestuur ook met mij van mening, dat elke kind dat een lege brooddoos heeft, dat dat wel een acuut probleem is. We moeten elk kind daarin erkennen en de problematiek achterhalen en aanpakken. Het is niet omdat er maar één kindje is op bijvoorbeeld één school, dat is er één te veel. En daar willen we zeker rond werken. Daarom hebben we niet alleen overleg met de directies om de vinger aan de pols te houden, maar ook met de zorgcoördinatoren. En die zorgcoördinatoren die signaleerden ons inderdaad in ons laatste overleg, dat ondertussen dateert van november 2020, dat er een aantal scholen zijn waarbij er leerlingen zijn die soms zonder ontbijt naar school komen, geen tussendoortje bij hebben of geen boterhammen mee hebben. Nu, de scholen en de zorgcoördinatoren die voorzien voor die kinderen natuurlijk een oplossing op maat, waarbij dat ze het heel belangrijk vinden en er ook over waken, dat die kinderen niet worden gestigmatiseerd op school. Net dat is heel belangrijk voor die kinderen. En als die kinderen systematisch geen eten bij hebben, dan gaan die scholen uiteraard in gesprek met de ouders. En indien nodig, als dat niet werkt of als die ouders moeilijk te vatten zijn voor een gesprek, wat helaas ook vaak gebeurt, dan schakelen de scholen zelf het sociaal huis in om samen naar een oplossing te zoeken en die mensen te bereiken. Natuurlijk voorzien sommige scholen ook sowieso standaard een reserve ontbijt of lunchdoos om zulke kinderen verder te helpen. Uit onze overleg met de scholen blijkt ook dat de scholen allemaal wel fruit- en groentemomenten hebben. Sommige scholen hebben ook soepdagen, gezonde tussendoortjes. En op die manier willen ze de gezonde voeding op school stimuleren. En ze maken daarbij ook gebruik van het aanbod van Logo. Dat werkt rond preventieve gezondheidszorg. Nu, de kansarmoedecijfers in onze verschillende basisscholen in onze gemeente, die verschillen heel sterk. Het gemiddelde percentage van de indicatorleerlingen is 33,5%. Dat is al even stabiel, dat percentage. En wat zijn indicatorleerlingen? Dat wil zeggen dat de moeder geen hoger secundair onderwijsdiploma heeft of dat het gezin een studietoelage ontvangt. Nu, In de percentages van onze Rumstse basisscholen is een groot verschil, ik zei het net al, want het laagste percentage is 17,5% van de indicatorleerlingen. En de school met het hoogste percentage telt maar liefst 68% indicatorleerlingen. Dus we gaan bij die scholen ook moeten werken naar oplossingen op maat van de scholen. De twee scholen met het hoogste percentage aan indicatorleerlingen is op kop Ter Doelhagen 68% en op de tweede plaats De Winger Ter Hagen met 54%. Het is net met die twee scholen dat mijn collega voor Sociale Zaken ook het SOEP-project heeft uitgewerkt in begin 2020, in samenwerking met mij uiteraard vanuit de dienst onderwijs. Is dat SOEP-project uitgewerkt met net die twee scholen, omdat zij de meeste indicatorleerlingen hebben. De proefperiode is doorlopen, maar de scholen hebben er toen zelf voor gekozen om dat project niet verder te zetten, omdat het voor hen veel praktische organisatie meebracht en ze reeds eigen initiatieven hadden lopen. Dan de gezinsondersteuning. Ook daar willen we op maat werpen. Ik heb daarnet gesproken over de scholen, nu de gezinnen. We gaan verder werken met een breed beleid dat vooral gezinsondersteunend werkt. Een beleid op maat, omdat dat de beste kansen biedt om in te spelen op de specifieke situatie van de gezinnen en de basisscholen in de gemeente. Want werken rond gezonde voeding focust natuurlijk in de eerste plaats op de gezinnen. Het gaat erover de gezinnen te bereiken met preventieve en sensibiliserende acties, zodat men op die manier de basis kan leggen voor een gezond voedingspatroon thuis en op school. Maar bij een aantal gezinnen in armoede moet die gezinsondersteuning verder gaan, omdat daar ook andere problemen, vaak financiële problemen, eerst weg moeten worden gewerkt. En dat doen we dan in samenwerking via de scholen naar het sociaal huis. Het huis van het kind coördineert de acties van ons bestuur en werkt ook samen met vele andere partners. Ik geef een aantal voorbeelden. Voor de ondersteuning van gezinnen met baby's en peuters. Kind en gezin geeft ouders een praktische begeleiding rond voeding tijdens de huisbezoeken en de contactmomenten. Ons huis van het kind organiseert speelmomenten waar ouders en hun peuters elkaar kunnen ontmoeten en waar ook aandacht voor gezonde voeding een belangrijk thema is en verder kan uitgediept worden ook op een opvraag van de ouders. Op onze jaarlijkse babyborrel geven we praktische info en ook workshops rond gezonde voeding. De ondersteuning op school dan en in de vrije tijd, daar verwijs ik weer naar onze overleg met de directies en de zorgcoördinatoren. Daar werken we met een focusgroep zorg voor kansarme leerlingen, waarbij we zoeken naar goede praktijkvoorbeelden om te werken aan gezonde voeding op school. De scholen met het hoogst aantal indicatorleerlingen, ik heb ze daarnet genoemd, Ter Doelhagen 68% en De Winger Ter Hagen 54%, die ondersteunen we bij de uitwerking van een zesplan. En hierin, kunnen ook de acties rond gezonde voeding verder worden opgenomen. In de vakantiekampen die we organiseren met het lokaal bestuur krijgen de kinderen dagelijks sowieso een stuk fruit als tussendoortje. En dan tot slot verwijs ik nog naar een belangrijk project van mijn collega voor Sociale Zaken, onze buurtzorgwinkel. Daar komen elke maand toch een 60-tal gezinnen langs en daardoor wordt ervoor gezorgd dat er meer dan 70 kinderen een basispakket voeding kunnen krijgen. In die basispakketten wordt er ook aandacht besteed voor een gezonde mix bij het assortiment producten dat daar wordt aangeboden. Ook worden er nog verder gezondheidsacties daar gepland. We delen gezonde recepten uit en zorgen voor een gezond terug naar school aanbod bij de start van het schooljaar. Dus u hoort, collega's, dat er op verschillende fronten wordt gewerkt om deze problematiek aan te pakken. Wellicht zullen we er niet in slagen het volledig uit te sluiten, maar het is zaak om te blijven werken, om de mensen te bereiken. En de scholen zijn hierin een heel belangrijke partner. Gelukkig werken we er heel nauw mee samen en zijn zij ook niet te beroerd om zeer snel door te verwijzen, ook naar het sociaal huis, waar er ook gespecialiseerde mensen aanwezig zijn om er verder op te werken. Dus het is een dagdagelijkse job van ieder van ons om ervoor te zorgen dat die kinderarmoede en de ongezonde voeding die er vaak mee gepaard gaat, niet altijd, maar wel vaak, zo goed mogelijk wordt aangepakt. Ik dank u.
Dank u, Schepen Beckhuizen, voor dat uitvoerige antwoord. Meneer Peters, wat is uw reactie erop?
Voorzitter. Eerst en vooral bedankt, mevrouw Beckhuizen, voor deze uitvoerige toelichting en antwoorden. Nu, ik ben blij dat deze problematiek nauw aan jullie hart ligt. Dat stelt mij zeer tevreden. Nu, we zullen er heel waakzaam moeten over zijn, want het is een olieplek die verder en verder uitdrijft. Dat is te merken in heel Vlaanderen. Ik heb zo eens opgezocht welke gemeentes hier al mee begonnen zijn en dat baart me toch wel ernstige zorgen. Als je ziet dat er in de Rand en in Antwerpen er al 65.000 leerlingen gebruik van moeten maken, allee, Arendonk, Gerardsbergen, de streek rond Gent, Roeselare, allee, noem maar op. Het is natuurlijk iets waar we heel waakzaam moeten over zijn. Want zoals u zelf aangeeft, ieder kind zonder brooddoos of met een ongezonde brooddoos is er één te veel. Dus ik hoop dat dit van nauw nabij goed opgevolgd wordt en dat we natuurlijk dit kunnen minimaliseren, dat we dat gaan uitsluiten. Dat lijkt me ook zeer moeilijk, maar ik ben tevreden dat die toch wel de nodige aandacht zal krijgen. Alvast bedankt.
Dank u, meneer Peters, waarvan akte. Ik denk dat we daarmee deze interpellatie als afgesloten kunnen beschouwen. Dat brengt ons bij de vierde interpellatie, die van meneer Wijkmans. En dat gaat over de geluidswerende maatregelen aan de zijde van de 1-10, ter hoogte van het Hof ten Eiken. U heeft het woord, meneer Wijkmans.
Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van het bestuur, iedereen weet dat onze strategische ligging tussen de twee grote verkeersassen Antwerpen-Brussel wat voordelen meebrengt qua mobiliteit en qua economisch vlak. De E19 is daar een troef voor onze gemeente, maar ook steeds een toenemende last voor de omwonenden in de directe omgeving. En dan heb ik het vooral over de geluidsoverlast. De toename van het verkeer brengt ook de toename in die geluidshinder met zich mee. En recent kwam er ook nog bij dat Wegen en Verkeer een bosbeheer heeft gedaan, waardoor de bomen in de berm langs de autoweg werd verwijderd, wat dat ook nog eens een bijkomend visueel aspect met zich meebrengt. In het bestuurakkoord staat dat er werk gemaakt gaat worden van die geluidswerende maatregelen om de hinder voor de omwonenden terug te dringen en dit tijdens deze legislatuur. Nu, ik ben zelf 15 jaar inwonende van de wijk en dat is al 15 jaar dat dat op de agenda staat daar in de gesprekken onder de bewoners. En aangezien we in de helft van de legislatuur zijn, had ik graag vernomen wat hieromtrent de genomen acties zouden zijn. En acties op korte termijn om deze geluidswerende maatregelen te realiseren. Ik dank u.
Dank u, meneer Wijkmans. Schepen, u heeft het woord. Schepen van Drouwera, nog niet, momentje.
Dank u wel.
Maar eigenlijk vorig jaar al is die vraag hier door uw collega Ilse Moons gesteld geweest. Maar dat hoeft u niet te weten natuurlijk, want die zit hier maar net. Maar gelet op de acties die daar recent ondernomen zijn met de nogal drastische kap van bomen en struiken, heb ik ook opgevangen en begrepen dat er inderdaad opnieuw wel wat vragen rond zijn daar in de wijk. Nu, ik kan maar herhalen hetgeen wat ik hier vorig jaar aan mevrouw Mons had geantwoord. Namelijk dat dat wel degelijk ingeschreven is in ons meerjarenprogramma, met name in het budget van 2024. Daar hebben wij 250.000 euro voorzien. Het is zo dat wij een dossier moeten klaarmaken. Dat wij recent een schrijven hebben gericht aan AWV, waarin we vragen of wij opnieuw metingen moeten doen. Er zijn metingen gebeurd in 2014 die toen al voldoende decibelschaven om inderdaad aanspraak te kunnen maken op die schermen. En in dergelijke mate dat het gemeentebestuur voor 35% moet tussenkomen in die kosten. En de overige kosten gedragen worden door AWV. Dus we hebben nu die vraag gesteld aan AWV. Moeten wij opnieuw die metingen, of gaan jullie opnieuw metingen uitvoeren? Of kunnen we ons baseren op die cijfers? Zodanig dat we ons dossier verder kunnen afwerken en indienen. Zodanig dat we in 2024, zoals voorzien, daar kunnen overgaan tot realisatie. Volstaat het?
Dank u, Schepen. Ik geloof dat meneer Gillis ook eventjes wenste in te pikken. U heeft het woord.
Ja, dank u wel. Wel, ik heb hier ook een bedenking bij. Ik sta volledig achter die vraag dat er iets moet gebeuren met geluidsschermen. Maar de laatste 10 jaar, ik denk dat iedere politieke partij die hier gezeten heeft de laatste 10 jaar, dit punt eenmaal, misschien wel 2 of 3 maal op de dagorde heeft gezet. Zo lang is men daar al over aan het discussiëren. De laatste metingen waren van 2018, dat ik het goed begrepen heb. Ik vind dat het allemaal zomaar... dat is allemaal op de lange baan geschoven. Ik krijg de indruk dat men hier een wedstrijd aan het spelen is. Want in 2024 zijn het verkiezingen. En wie gaat nu kunnen zeggen tegen zijn kiezers... zie wat wij voor jullie hebben gedaan. En dat vind ik heel verkeerd... Men moet daar werk van maken en het niet meer op de lange baan schuiven. En want vorig jaar, zoals Schepen heeft gezegd, heeft CD&V bij monden van raadslid Moons dat hier op de dag worden gezet. U kan dat niet weten, omdat u niet deel uitmaakte van de raad. En dat is ook geen verwijt. Maar uw partijgenoten wisten dat wel. En daarmee, ik vind dat spelletje, dat moet stoppen. En men moet daar nu werk van maken.
Dank u, meneer Gillis. Wenst iemand nog iets toe te voegen aan het debat? Nee? Goed. Ja, pardon. Ja, Schepen.
Duidelijk is geweest door dat effectief in te schrijven in 2024 met een bedrag van 250.000 euro. Ik denk dat we daar heel duidelijk zijn, dat we daar tot die realisatie willen overgaan. Dus op dat vlak, je kunt niet alles in 1 jaar realiseren. Hè. Onze diensten zitten ook op het moment niet echt volledig bemand. We roeien met de riemen die we hebben. We trachten de dossiers af te werken die we in volgorde van noodzakelijkheid eigenlijk moeten afwerken. En vandaar ook dat we niet alles in 1 jaar kunnen realiseren. Maar dit is alleszins voorzien in 2024. En we maken ons ook sterk dat we daar verder werk van maken.
Dank u, Schepen. Nog iemand die iets kwijt wil over deze interpellatie? Niemand? Goed, dan sluit ik ze af. En dat brengt ons bij de mondelinge vragen. Zijn er mondelinge vragen? Ik zie 2 mondelinge vragen. Mevrouw De Bruyne, u heeft het woord, alsjeblieft.
Ja, dank u, collega's. Goedenavond. Onlangs, denk deze week of einde vorige week, kregen alle eigenaars van een kavel of een perceel in de centrumstraten van de gemeente Rumst een schrijven van een landmeetkundig bureau plan 2, of plan kwadraat, ik weet niet hoe ik het moet lezen, die in opdracht van het studiebureau Evolta en van PITPA... informatie vroegen over de perceelsgrenzen en met de vraag om dat over te maken. Er staan ook mensen op, contactpersonen van de gemeente Rumst, van PITPA en van het studiebureau. De vraag is, wat moeten de eigenaars daarmee aanvangen? Want het is toch nogal redelijk veel dat ze vragen. Eigendomsakten, landmeetkundige bewijzen en zo van alles.
Dank u, mevrouw De Bruin. Schepen Antonio, u heeft het woord.
Ja, collega, een terechte bedenking dat u maakt. Ik heb vandaag nog collega Van der Wild aan de lijn gehad voor hetzelfde. Het gaat over dat wij de wegenwerken uiteraard aan het voorbereiden zijn. Dat weet iedereen. Dat er een ambtenaar bij ons geadviseerd heeft van kijk, het rooilijnplan is ook nog niet in orde. En we kunnen dat misschien ineens meenemen met de voorbereidingen die we nu volop aan het maken zijn voor de heraanleg van die straten. Voor de Veestraat-Vissenstraat is dat voor een stuk al gepasseerd. En voor de markt, Molenbergstraat, andere straten, kon dit nog meegenomen worden. Dus is er aan het studiebureau gevraagd, kan dat nog op een korte termijn in orde gemaakt worden? Dan is ineens die procedure afgerond, want het moet uiteindelijk ooit toch wel eens gebeuren dat we dat vastleggen. Maar niemand van ons had kunnen verwachten dat de betreffende landmeter die dan aangesteld is door dat studiebureau, dan iedereen brieven ging sturen. Met dan zelfs nog een heel uitgebreide waslijst aan vragen. We zijn daar eigenlijk deze middag op uitgekomen. En we gaan naar iedereen een brief sturen om dat te verduidelijken. En ik kan bij deze al aangeven dat het zeker geen verplichting is. Dus laat dat heel duidelijk zijn. Niemand moet zich verplicht voelen om die informatie te geven. Het blijkt een onderdeel van een procedure te zijn, maar wij gaan zoeken naar een manier waarop dat we onze inwoners zo min mogelijk belasten. Want uiteindelijk kunnen wij een rooilijnplan opmaken, daar een openbaar onderzoek voor installeren en dan kan iedereen eventueel dat komen nakijken en eventueel een bemerking maken, mocht hij zeggen, oh, bij mij is dat hier nu, daar gaan we niet van uit. Want al die straten, ja, die hebben allemaal een dorpel en het gaat eigenlijk puur over de huidige situatie op een administratieve manier verankeren voor de toekomst. Dus ik hoop dat dat al een enige duidelijkheid heeft gegeven, maar we zitten daar zelf ook, zijn er zelf ook van geschrokken.
Dank u, Schepen. Meneer Gillis, u heeft een vraag.
Ja, dank u wel. Mijn vraag is de volgende. Men, meer en meer leest men in kranten en verneemt men via media dat er fusies van gemeenten op komst zijn en geen kleintjes. Mijn vraag is gewoon, zijn er met onze gemeente al ideeën daaromtrent? Zijn er al vragen gesteld? Zijn er al gesprekken geweest? En als er al geweest zijn, zou ik graag weten met wie dat er al gesprekken zijn geweest over een eventuele fusie.
Dank u, meneer Gillis. Schepen of als plaatsvervangend
burgemeester
misschien? Ja.
Heel kort op antwoorden. Dat is niet het geval. Er zijn nog geen gesprekken geweest. Uiteraard is onze burgemeester daar ongetwijfeld het best van op de hoogte van die geruchten die u ook gehoord heeft. Maar wij hebben daar als college geen weet van.
Dank u. Ik zie geen andere mondelinge vragen meer. Dus dat maakt dat ik een einde kan stellen aan deze gemeenteraad van 24 februari. En mits een kleine technische onderbreking zo dadelijk de OC&W-raad kan openen, een klein ogenblikje.